Vandaag lezen we eerst het eerste gedeelte van Matteüs 3. Matteüs 3, waar staat: En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En meen niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook al zal reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover. En dat gaat dan in het bijzonder natuurlijk over het optreden van deze figuur, van Johannes de Doper, waarvan in ieder geval staat dat het was in die dagen, in vers 1, dat hangt samen met de heerschappij van Archelaus, de opvolger van Herodes uiteraard. En bovendien hangt het samen met de dagen waarin de Heer Jezus woonachtig was in Nazareth, zoals in het voorgaande vers immers vermeld staat. Ik heb u vorige keer erop gewezen op de merkwaardige combinatie van vers 21, 22 en 23 van hoofdstuk 2, waarin er staat in vers 21 dat hij is gekomen in het land Israëls, maar waar vervolgens staat dat hij niet is komen te wonen in Judea, wel in Israël staat het, maar niet in Judea, maar in Galilea, vers 22 en 23. En waar het om gaat, is dan natuurlijk de overdrachtelijke betekenis daarvan, dat toen de Messias kwam, kwam hij weliswaar wel tot Israël, maar niet tot de Joden, dat wil zeggen niet tot Juda, en dus de twee stammen. En er blijft nauwelijks wat anders over dan te concluderen dat als het daarna Galilea genoemd wordt, dat dat verband houdt met dan de 10 stammen van Israël, op de manier die we al uitgebreid genoeg besproken hebben tot op heden. En daarna gaat het verhaal meteen verder met Johannes de Doper, van wie dan prompt staat, predikende in de woestijn van Judea. Dus we worden weer teruggezet naar Judea, daar gaat het natuurlijk om. Want Johannes de Doper predikte wel degelijk aan de Joden, zeg maar gewoon aan de twee stammen van Israël, want daar gaat het om. Waar precies, weten wij niet, want het staat er niet bij, want er staat natuurlijk de woestijn van Judea, dat is wat lastig, omdat tegelijkertijd hij predikte aan de oever van de Jordaan om ze daar te dopen, en om dat nou woestijn te noemen, dat is ook een beetje moeilijk. Maar beide dingen vonden natuurlijk plaats. Prediking in de woestijn, hoe vreemd het ook klinkt, want je verwacht geen mens in de woestijn. En aan de andere kant doopte hij inderdaad in de Jordaan. Beide zaken zijn illustratief natuurlijk voor het optreden van Johannes de Doper in deze dagen. In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat ook in gewoon Nederlands de uitdrukking roepen in de woestijn niet betekent dat men roept ergens op een plaats waar geen mensen zijn of zoiets. Maar de gedachte is juist dat er wel mensen zijn, maar er luistert niemand. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze Bijbelse uitdrukking toch echt ooit wel begrepen is geworden. Namelijk, er staat, hij was prediker in de woestijn van Judea. In Jesaja staat trouwens dat het inderdaad was een stem des roependen in de woestijn. Hier trouwens ook in vers 3, want het is natuurlijk uit Jesaja 40 aangehaald. Maar het is kennelijk toch uitgelegd wat het betekent. Namelijk niet zozeer dat hij letterlijk in de woestijn predikte, hoewel hij dat deed. Maar het is een uitbeelding natuurlijk van het feit dat hij gewoon predikte onder het Joodse volk, maar dat er in het algemeen slechts weinigen gehoor aan gaven. Zo goed als niemand is de gedachte. Dat is ook de betekenis van de Nederlandse uitdrukking roepen in de woestijn. Hè? Dat heeft niks met een letterlijke woestijn te maken. Maar het heeft overdrachtelijk te maken met dat er niemand is die er naar luistert. Daar gaat het om. Dat is hier uiteraard ook de betekenis. En verder heb ik u meegenomen natuurlijk naar Jesaja 40. Omdat het van zo groot belang is om de juiste positie van Johannes de Doper te verstaan. Jesaja 40 immers, dat wat men gewoonlijk noemt het eerste hoofdstuk van het tweede deel van Jesaja. Het deel van Jesaja namelijk wat uitgebreid spreekt feitelijk over het nieuwe verbond dat zou komen. Want daar zijn die termen aan ontleend, namelijk aan vers 3. En eigenlijk aan helemaal de eerste pericoop van Jesaja. Zeg maar zo'n beetje tot en met vers 11. En het aardige is dan dat als wij Jesaja 40 lezen, dat dan ons blijkt dat de uitspraken daar in werkelijkheid hier in Jesaja helemaal niet gedaan worden over de figuur van Johannes de Doper, maar in werkelijkheid zijn het uitspraken over de Heer Jezus, over de Messias zelf, die zou roepen in de woestijn, uiteraard niet letterlijk de woestijn van Judea, maar die zou roepen te midden van het Joodse volk, waarbij overigens niemand naar hem zou luisteren, althans slechts een minderheid. En dat laatste voeg ik eraan toe, met daarbij in gedachten de algemene strekking van Jesaja, en bijzonder ook van het eerste deel van Jesaja, waar al wordt aangekondigd dat weliswaar Israël erg groot zou zijn, maar dat niettemin slechts een overblijfsel daaruit zou behouden worden. Wat Paulus later aanhaalt in de Romeinenbrief, is dat er alle dagen, dat er altijd een overblijfsel, een gelovig overblijfsel in Israël geweest is. Maar wat Jesaja aanhaalt, is dat inderdaad slechts dat overblijfsel behouden wordt. En Paulus sluit zich daar uiteraard in Romeinen 11 bij aan. Het zijn namelijk gedachten die in de eerste hoofdstukken van Jesaja, meteen nog, meen ik in Jesaja 1, aan de orde komen. En dat is een van de belangrijke leerstellingen, zal ik maar zeggen, in Jesaja. Namelijk, al was uw zaad als het zand der zee en als de sterren des hemels, toch zal slechts een overblijfsel, een minderheid dus, behouden worden. Ik citeer die tekst uit Jesaja 1 of Jesaja 2, een tekst die ook wordt aangehaald door Paulus in Romeinen 9, alvorens Paulus in Romeinen 11 spreekt over het feit dat er ook in onze dagen zo'n overblijfsel is. Maar waar het om gaat is dat slechts een minderheid zou gehoor geven. Dat betekent automatisch dat een meerderheid helemaal niet zou luisteren. Ondanks dat de boodschap wel degelijk met kracht gepredikt zou worden, want dat roepen van vers 3, stem des roependen in de woestijn, dat roepen wordt al eerder genoemd in vers 2, spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe, enzovoorts. Het gaat inderdaad om het luide verkondigen van de boodschap, zoals bijvoorbeeld ook staat in vers 9 van Jesaja 40, hef uw stem op met macht, enzovoorts. Hè. Het gaat om dat de boodschap uitgebreid, met nadruk gepredikt wordt, met kracht, al was het maar omdat die boodschap ook gepaard ging met vertoning, of betoning heet het dan, van krachten, tekenen en wonderen. Dat is ook met kracht natuurlijk. Maar niettemin, men zou niet geloven. En waar het om gaat is dat Jesaja 40, deze eerste 11 versen in elk geval, eigenlijk spreken niet zozeer over het optreden van Johannes de Doper, maar over het optreden van de Heer Jezus met alle consequenties van dien. Want als we het schriftgedeelte nadrukkelijk lezen, dan zal blijken dat het niet eens gaat alleen over de prediking door de Heer Jezus zelf, maar net zo goed over de prediking door de discipelen daarna. Dus ook over de dagen van Handelingen, waarin officieel het nieuwe verbond gepredikt werd en waarin dus de troost aan Israël werd verkondigd. En waar het uiteindelijk om gaat, is dat wat hier besproken wordt in deze eerste verse van Jesaja 40, eigenlijk de beschrijving is van heel onze tegenwoordige bedeling. Daar komt het op neer. Beginnend in de situatie van Johannes de Doper en de Heer Jezus uiteraard, maar uitlopend in de dagen waarin wij leven. Bovendien, Wordt in dit schriftgedeelte, ik weet niet of ik het vorige keer nog gezegd heb, in de eerste plaats doorverwezen, als ik het zo mag zeggen, tenminste, naar Johannes 1. Ik moet het natuurlijk andersom zeggen. Johannes 1 verwijst terug ook naar dit hoofdstuk, vanwege die verkondiging van die goede boodschap. Ik heb het ook genoemd allemaal, hè? Want verkondigen van goede boodschap is één woord. In het Grieks evangelizo of zoiets, hè? Maar in het Nederlands dan evangeliseren, de blijde boodschap prediken. In het Hebreeuws is het gewoon bazar, maar dat wordt vertaald met vlees, of als het werk een werkwoord is, vlees worden. En dat is ook de strekking van Johannes 1. In het begin was het woord en daarna het woord is vlees geworden. Het woord is gepredikt geworden, betekent het dus ook. De blijde boodschap is gepredikt geworden. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat wil zeggen, die enige geborene vol van genade en waarheid is dezelfde als de middelaar van het nieuwe verbond. Want genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is een nieuw verbond dus. Hè? En ik had natuurlijk dus ook kunnen zeggen, het is dezelfde als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daar gaat het feitelijk om in het Johannes Evangelie. Maar het zijn die gedachten die hier in Jesaja 40 een rol spelen. Omdat hier over dat vlees gesproken wordt. Ook in de betekenis van vlees. Maar ook in de betekenis uitdrukkelijk van verkondiger. Of als vrouwelijk is verkondigster van goede boodschap. De prediking van het evangelie dus, waarna in vers 10 van Jesaja 40 staat, ziet de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen, ziet zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat is een merkwaardige uitspraak, die trouwens een paar hoofdstukken verder herhaald wordt. Ik bedoelde trouwens niet eens Jesaja 62, want daar staat het ook. Maar ik bedoelde eigenlijk Jesaja 49, maar dat is iets moeilijker. Maar de aardigheid is dat als je dat nazoekt, dan blijkt dat arbeidsloon van Christus blijkt inderdaad te zijn de gemeente, zoals die in onze dagen tot stand komt. Want wij zijn zijn loon. Wij zijn namelijk, het is heel eenvoudig, wij zijn namelijk resultaat van zijn arbeid. En van het resultaat van de arbeid van de arbeider wordt zijn loon betaald, vanzelfsprekend. En dat betekent automatisch ook dat de eerste vrucht van die arbeid overeenkomt met zijn loon. Want het eerste resultaat van de arbeider is inderdaad zijn loon. En daar gaat het maar om. De gemeente als eerstelingen van het nieuwe verbond zijn inderdaad het loon voor degene die dat alles tot stand gebracht heeft. Ik moet er meteen bij zeggen dat de Heer het alles tot stand gebracht heeft ten behoeve van degene die hem gezonden had. Dat wil zeggen, ten behoeve van God zelf, of hoe je dat er maar zegt. Maar niettemin, het eerste resultaat van zijn arbeid is inderdaad zijn loon, en dat is de gemeente. In Efeze 2 staat dat ook, want er wordt achtereenvolgens, nee, Efeze 1. Efeze 1 wordt achtereenvolgens gezegd dat wij een erfdeel geworden zijn, namelijk zijn erfdeel, het erfdeel van Christus. En daarna wordt gezegd dat wij vervolgens ook een erfdeel ontvangen hebben. Dat is wat anders, uiteraard, want daarbij gaat het om het loon wat wij als gelovigen, als gemeente eventueel, ontvangen. Maar in de eerste plaats zijn wij zijn erfdeel, en dat is ook waarna verwezen wordt in dit vers, Jesaja 40 vers 10. Het is dus de verwijzing naar het resultaat van de eerste komst van Christus. Daarna vinden we nog vers 11, en dat kan op twee manieren opgevat worden. Nou, eigenlijk maar één, maar het kan op twee manieren toegepast worden. Er staat namelijk, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En ik heb al vaker gezegd, als je leest over Christus als de herder, dan lees je over hem niet als de koning, maar dan lees je over hem als over de hoge priester. Hè? Dat moet je goed in de gaten hebben. Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb. Maar waar het om gaat, is dat wij weliswaar het begrip herder in verband brengen met koningschap, tot op zekere hoogte, maar eigenlijk is dat een misverstand. Herderschap en koningschap worden weliswaar in verband met Christus dikwijls in één adem genoemd, werkelijk in één adem, heel kort achter elkaar, en daarom denken wij dat het hetzelfde is. Maar ik heb dus nagevraagd aan Petrus, die immers ook de schapen zou weiden, dan wel de lammeren hoeden of hoe het me heten mag. En Petrus zei in 1 Petrus 5, dat de herder, die is een oudste, die is een opziener, die is voorganger, maar hij heeft geen heerschappij over de kudde. Juist niet. wel een voorbeeld, opziener, oudste, voorganger, of hoe het maar heet, dat mag 1 Petrus 5, maar een herder heeft geen heerschappij over de kudde, staat er. Integendeel. En als het daar geldt, dan geldt het natuurlijk altijd. De herder heerst niet over de kudde, is de gedachte. De gedachte is, de herder gaat de kudde voor. En in die zin is de herder dus niet een type van het koningschap, maar een type van het priesterschap van Christus. Want wat de herder doet, primair, is de kudde brengen bij het voedsel. Dan, je kunt ook in het algemeen zeggen, de herder zorgt dat de kudde te eten krijgt. En in de praktijk gaat hij hen daarin voor. Dat is de gedachte. Bij de Rooms-Katholieken geloof ik nogal vaak. Dan gaat hij, hè, voor u allen, zegt de herder, of hoe je dat maar heet, de pastor. Hè. Dan, en dat is het dan. En de rest moet maar zien. Maar, hè, maar in het algemeen is het zo, inderdaad, de herder brengt de kudde, of leidt de kudde, niet jaagt de kudde, maar leidt de kudde naar grazige weiden, zal ik maar zeggen. Met de woorden van Psalm 23, dan maar voor deze keer. En als dus hier staat in Jesaja 40 vanzelf, hij zal zijn kudde weiden, dan natuurlijk, dan is dat een verwijzing naar Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als ik het zo zeg, dan klopt het wel, maar als ik er nader op inga, dan moet ik zeggen, nou, het is niet specifiek de verwijzing naar zijn koningschap, want dat is het niet, maar het is wel de verwijzing naar zijn priesterschap, namelijk, hij zorgt dat de kudde in grazige weiden terechtkomt. Komt, enzovoorts. En dat is wat de herder zal doen, dat is wat de hoge priester ook doet. Zorg hebben voor de kudde. Want als over koningschap gesproken wordt, dan gaat het over de uitoefening van macht, het toepassen van geweld, ook inderdaad om de gestelde doelen te bereiken enzovoorts. En bij een herder wordt daar niet aan gedacht. Integendeel, dat gaat allemaal zachtjes. En in zijn armen dragen, en hij zal ze zachtjes leiden, en hij zal de, we staan natuurlijk weer, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen, de zogende zal hij zachtjes leiden, enzovoorts. Dat brengt trouwens ook verband met het Johannes-evangelie, al is het dan inmiddels geworden Johannes 10. En dat is trouwens ook wel aardig, hè? Omdat in Johannes 10 natuurlijk ook de bekende uitspraak staat over die andere schapen die van deze Joodse stal niet zijn, de stal van Juda. En dus gaat het over schapen uit de stal van Jozef, daar komt het op neer. Dat is inderdaad Johannes 10, dus de verband ligt er wel. Afgezien natuurlijk van dat die uitspraken over de herder en de kudde, en met name de twee kudden, uitspraken zijn uit Ezechiël 37 en in zekere zin ook uit Ezechiël 34. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het is trouwens ook Efeze waar ik net even was, maar dan niet Efeze 1, maar Efeze 2, al wordt daar de kudde niet genoemd. Maar er wordt wel gesproken over twee die tot één gemaakt worden. Maar het zijn allemaal schriftplaatsen die echt met elkaar samenhangen. Dit schriftgedeelte, het Johannes-evangelie en in het bijzonder dan Efeze 1 en 2. Waar het dus om gaat is dat deze uitspraken uit Jesaja 40 niet zozeer van doen hebben met Johannes de Doper. Ze hebben van doen met de Heer Jezus. En niet zozeer de Heer in zijn wederkomst, wanneer hij zijn koninkrijk zal oprichten, maar in de eerste plaats met de Heer in zijn eerste komst, met als resultaat de roeping van de gemeente, en als resultaat dus niet zozeer dat de Heer koning is, hoewel je niet mag zeggen dat het niet zo is, hè, maar het resultaat is niet zozeer dat de Heer koning is, maar het resultaat is dat hij de herder is, dan wel de hoge priester. Ik heb het al vaker gezegd, mijn zinzien spreekt heel het Johannes-evangelie over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar staat echter nergens, de uitdrukking komt niet voor, maar wat we wel tegenkomen in Johannes is inderdaad de herder die spreekt. We vinden daar Christus als het woord en als de stem die inderdaad nagevolgd zal worden. En we vinden de Heer daar ook inderdaad niet alleen als het woord dat vlees werd enzovoorts, maar ook als de stem des roependen in de woestijn dus, want het blijkt, heb het Johannes evangelie door, dat men inderdaad niet hoort naar de stem van de Heer en dus niet naar de stem van de herder. En dat is waar het om gaat, hè. Al die dingen hangen met elkaar samen. En in het Johannes-evangelie zult u ook vergeefsverwijzingen zoeken naar de Heer als de koning of zo, als degene die het koninkrijk zal oprichten, want daar wordt helemaal niet over gesproken. Bovendien, toen het Johannes-evangelie geschreven werd, was het ook al lang niet meer aan de orde. Maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Waar het om gaat, is dat deze uitspraken in Jesaja 40... als we ze daar lezen, helemaal niet in verband zouden brengen met Johannes de Doper, waren het niet dat Johannes de Doper zelf steeds in Matthäus, ook in Johannes trouwens, Johannes 1, zegt dat die uitspraak op hem van toepassing is. Maar dat is niet het enige wat hij ervan zegt. Hij zegt namelijk, of er wordt hier gezegd in Johannes 3, in Matthäus 3 vers 3 wordt gezegd, deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Maar er wordt nog meer gezegd over deze Johannes. Namelijk in vers 11 zegt hij iets over zichzelf. Daar zegt hij namelijk, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. Hem na staat er niet bij. Dat wekt trouwens totaal weer de verkeerde indruk. Er staat gewoon, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen, en die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Het hele punt is, de Heilige Geest zal gegeven worden, volgens de oud-testamentische profetieën, de Heilige Geest zal gegeven worden door de Messias uiteraard. Wanneer de Messias verschijnt, zou ook de geest worden uitgestort, of eventueel anders geformuleerd, wanneer men komt tot geloof in de Messias, dan zal men die geest, die Heilige Geest, dus inderdaad ontvangen. En wat Johannes zegt, is simpelweg, ik ben niet degene die die Heilige Geest zou brengen of geven, maar degene die na mij komt, zou dat zijn. Het lijkt wel eens waar op elkaar, zegt Johannes min of meer, maar pas na mij komt die andere en die zal inderdaad die Heilige Geest geven. Ik zal dat niet doen, zodat hij meteen doorverwijst inderdaad naar de echte Christus. En daarop is ook feitelijk de uitspraak in Jesaja 40 van toepassing over die stem des roependen in de woestijn. Want het was niet primair een uitspraak over Johannes de Doper, maar over de Heer Jezus. Maar waar het om gaat in vers 11... is de uitspraak van Johannes dat hij zegt, die naam komt sterker. Hij is namelijk degene die wel die geest zal geven en ik niet. Hij is bovendien ook degene die u met vuur zal dopen, ongeacht wat de betekenis daarvan zal zijn. En Johannes zegt, dat ben ik ook niet. En bovendien zegt hij, ik ben niet waardig zijn schoenen te dragen, want dat is wat hier letterlijk staat. En ik denk dat dit de meest duidelijke uitspraak is ook in dit verband. Want wat hij gewoon zegt in gewoon Nederlands is dat hij in de schoenen van de Heer Jezus staat. Of u dat wist, weet ik ook niet. Daar twijfel ik ook aan, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval zegt hij dat. Want het hele idee is dat Johannes de Doper nou eenmaal een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Sommigen hebben moeite dit aan elkaar te houden, maar Johannes is een type van Jezus in zijn eerste komst. En Jezus is een type van Christus. Dat is het verhaal, ja. Johannes komt eerst en daarna komt de Heer Jezus, maar de gedachte die erachter steekt is dat eerst komt de Heer Jezus in zijn eerste komst en daarna komt de Christus, de opgewekte, in zijn wederkomst namelijk. En inderdaad, met meer macht dan Jezus en die Christus, zal ik maar zeggen, zijn wederkomst, zal ook inderdaad die geest uitstorten over alle vlees, dat wil zeggen over heel Israël, dat wil zeggen over alles wat van Israël over is, over het overblijfsel van Israël dus. En dat past precies in de uitspraken van Jesaja. Dat is maar waar het om gaat. Johannes droeg niet de schoenen van de Heer Jezus na. Je kan beter zeggen, Johannes moest de schoenen van de Heer Jezus inlopen. Dat zou beter geweest zijn, hè? Dus die tussengevoegde woorden kun je maar het beste weer eruit halen. Johannes is namelijk de voorloper. Dat is trouwens niet onduidelijk, dat hij voorloper is. Maar het hele punt is dat de Heer Jezus zelf, van wie Johannes een type is, dat de Heer Jezus zelf de voorloper is en de wegbereider is van de Messias. De wegbereider namelijk van degene die God tot Heer en tot Christus zou stellen. En dat is ook wat inderdaad Jesaja 40 ronduit zegt. Namelijk, daar wordt gesproken over Een stem des roependen in de woestijn, vers 3, en dan de rest van vers 3. Bereid de weg van Jehovah, bereid de weg des Heren. Toegepast op Johannes de Doper betekent het dat Jezus inderdaad niemand anders is dan Jehovah. Dat kan niet missen. Leuk argument, hè? Even terzijde. Hè? En andersom, wanneer de uitdrukking de stem des roependen in de woestijn wordt toegepast op de Heer Jezus, dan is ze inderdaad de wegbereider van de opgewekte, van degene die daarna zal verschijnen in de heerlijkheid als de middelaar van het nieuwe verbond. Maar daarvan wordt gezegd door Petrus, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, deze Jezus die gij gekruist hebt, tot Here, tot Jehovah dus, en tot Christus gesteld heeft. De Heere Christus dus. En het blijft dus hetzelfde verhaal. Johannes is de wegbereider van de Heer Jezus, dat kan best. Maar de meest voor de hand liggende gedachte hier in Jesaja 40 is dat Jezus de wegbereider is van de Christus. Degene die zou sterven, zal ik maar zeggen, is de wegbereider van degene die uit de dood zou opstaan. En dat mag toch niet een moeilijke uitspraak zijn, hè? Degene die zou sterven is uiteraard de wegbereider van degene die uit de dood zou opstaan. Want hij kan niet uit de dood opstaan en dan als de middelaar van het nieuwe verbond verschijnen, als hij niet eerst van tevoren dus gestorven is. En daar gaat het maar om, hè?
Gaat dat nou ook op de twee getuigen die straks komen? Omdat dan eigenlijk nu ook eerst twee getuigen zijn. Dus
Ja, daar moet ik ja op zeggen, maar ik sta te bedenken, wat zal ik er zo gauw over zeggen? Nou, ik denk eigenlijk maar niks, want het maakt het maar ingewikkeld. Maar inderdaad, twee getuigen eerst die gedood worden en daarna verschijnt de Christus zelf. Dat is hier in de evangelie natuurlijk ook zo, want de twee getuigen daar zijn inderdaad Johannes de Doper en de Heer Jezus. Maar het is heel moeilijk om dat zo uit het hoofd te zeggen. Dat zou ik eigenlijk schematisch moeten voorstellen. Maar het is inderdaad zo. Als je in Zacharia leest over twee getuigen, dan gaat het over de koning en de priester. Zacharia 4, worden twee getuigen aangekondigd. Gaat het over de koning en de priester. Wanneer die profetie wordt toegepast in Openbaring 11, dan zijn het Mozes en Elia. De een als koning, vertegenwoordiger van het koningschap, de ander als vertegenwoordiger van het priesterschap. Maar als we dezelfde twee getuigen zoeken bij de eerste komst van Christus, dan zijn het inderdaad Johannes de Doper en Jezus, waarbij Johannes de Doper als priester, want dat is hij, omdat zijn vader dat was, waarbij Johannes de Doper dus weer dat priesterschap vertegenwoordigt en waarbij de Heer zelf uiteraard het koningschap vertegenwoordigt. Daar gaat het om. En beide worden inderdaad gedood. Maar goed, dat is een hele andere lijn van de toepassing van deze dingen. Maar inderdaad, je vindt hetzelfde principe steeds opnieuw terug. Maar de hele gedachte is dat Johannes de Doper nou eenmaal een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Het is een zeer eenvoudige zaak. Als men meteen, stel nou dat Israël, of het Sanhedrin, hè, want dan gaat het op regeringsniveau, hè, officieel, dat dan het Joodse volk, en dus de regering van het Joodse volk zegt, ja, we zouden wel in Jezus willen geloven, na de Pinksterdag dus, hè, na de opstanding van Christus in elk geval, wij zouden wel willen geloven dat deze Jezus de Christus is, maar dat kan niet, want er zou eerst nog iemand komen die zijn weg zou bereiden. Want er staat in Jesaja 40, voor het geval dat ze bijbelvast zouden zijn. Dat waren ze niet, dus het is een beetje overbodig, denk ik altijd, maar dat mag ik niet zeggen, hardop. Maar zo is het dan wel. Dan zou het antwoord geweest zijn, nee, die voorbereider is er geweest, zo duidelijk aangekondigd, hij heeft toch gezegd dat hij dat was. Dat was namelijk Johannes de Doper, de stem des roependen in de woestijn. En daarna verscheen de Heer Jezus Christus, klopt precies. Ja. Maar de uiteindelijke toepassing van heel Jesaja 40 over die stem des roependen in de woestijn is natuurlijk gewoon dat eerst gesproken wordt over de Heer in zijn eerste komst, de Heer die het evangelie zou prediken en wiens evangelie gepredikt zou worden, want zo kan het ook gezegd worden, die zich loon en dus een gemeente zou verwerven enzovoorts, die als priester in de eerste plaats, als herder namelijk, kenbaar zou zijn en die pas in tweede instantie zou verschijnen of zou wederkeren, om zo te zeggen, om alsnog zijn koninkrijk ook inderdaad op te richten. Ik meen trouwens dat het tweede gedeelte van Jesaja 40 daar wat nadrukkelijker over spreekt. Maar goed, daar ga ik ook niet verder op in. Maar het hele idee is dat Johannes precies zegt wie hij is. Namelijk, hij staat in de schoenen van de Heer Jezus. De schoenen zijn voor de Heer bestemd, uiteraard, maar hij draagt ze. Want dat is het idee van Matthäus 3 vers 11. Wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. De uitspraak staat natuurlijk ook nog op nog een paar plaatsen. Namelijk, even kijken of dat klopt. Er wordt verwezen naar Marcus 1. Marcus 1, vers 7. Dat is dan heel anders, maar de gedachte blijft gelijk. Vers 7. Hij predikte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. De vraag moet zijn, waarom zou hij de schoenen van de Heer Jezus ontbinden? En het antwoord wordt dus al gegeven in Matthäus 1. Dat is de eerste uitspraak in de Bijbel daarover. Die moet toch al duidelijk genoeg zijn. Namelijk, hij zou die schoenen dragen. Hij zou staan in de schoenen van de Heer Jezus. En Johannes zegt, ik ben dat niet waardig. Maar niettemin, hij was daartoe geroepen en daar gaat het maar om. Soms heb ik van die vreemde gedachten, soms denk ik wel eens, aangezien Johannes de Doper en de Heer Jezus familie waren. En aangezien Johannes de Doper een half jaar ouder was dan de Heer Jezus. Voel je wat ik zeggen? Komt wel eens wezen dat de schoentjes waar hij uitgegroeid was, vervolgens naar Maria en Nazareth gingen ten behoeve van Jezus. Inderdaad, waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen? Nee, dat staat niet in de Bijbel, maar het ligt wel voor de hand om dat erbij te denken natuurlijk. Nou, dan hebben we nog Lucas. Dat is een mooi verhaal, zo rond kerstfeest. Waar hij toch altijd verteld wordt dat ze zo arm waren enzovoorts. Dus ze zullen beste schoentjes van het neefje gedragen. Niet dan? Lucas 3, zei ik, vers 15. Als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren. Let even op. Al het volk was vol van verwachting en zij overlegden in hun harten of in hun verstanden, want dat verschil bestaat eigenlijk niet. Zij overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren. Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Hij zei dus, ik ben de Christus niet, maar die komt wel achter mij aan, want ik ben zijn wegbereider. En er staat ook, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Maar met dezelfde gedachte natuurlijk als van Matthäus 3 vers 11, namelijk opdat hij in de schoenen van de Heer Jezus zou staan, want dat is het idee. Waarna je altijd nog kunt vragen, en was de Heer Jezus de Messias tijdens zijn omwandeling op aarde? Daar vroeg Johannes de Doper trouwens ook, die liet het vragen. Die liet aan de Heer vragen, zijt gij degene die komen zou, verwachten wij een ander? En het antwoord is natuurlijk, ja, en nog eens een keer, ja. Zijt gij degene die komen zou? Jawel. Maar verwachten wij een ander? Ja, wij verwachten een ander uiteraard. Wij verwachten namelijk degene die uit de dood zou opstaan. Want de opgewekte is pas de Christus. En degene die zou sterven, zou de Christus zijn. Achteraf zeggen wij, hij is de Christus, want hij is uit de dood opgestaan. Niettemin, hij zou het nog moeten worden. De Christus zou pas later komen, is dus eigenlijk toch de gedachte. En dat is inderdaad waar al deze dingen over gaan. Zodat ook aan de Heer Jezus gevraagd zou kunnen worden of hij de Christus was. En de Heer zelf had kunnen zeggen, ik doop u wel met water, want dat deed hij ook, de Heer Jezus. En als u zegt, maar ik liet het doen door zijn discipelen, Dan zeg ik, ja, dat was Johannes de Doper ook hoor. Die deed dat normaal ook, liet het zijn discipelen doen. Maar niettemin, de Heer had ook kunnen zeggen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat zou namelijk pas gebeuren in zijn opstanding. En nou we het er toch over hebben. Ik heb ook wel eens gezegd, als je een verschil maakt tussen de eerste en de tweede komst van Christus, dan is de eerste komst duidelijk, dat is namelijk bij zijn geboorte in Bethlehem. Dat was zijn eerste komst, daar begon zijn eerste komst. Maar als je daarna vraagt, waar begint dan zijn tweede komst, dan zit je met een probleem, want er zijn twee antwoorden op mogelijk. De een is in zijn opstanding. Al zijn wij geneigd te zeggen, ja, bij zijn wederkomst pas, dat wil zeggen, als hij komt om zijn koninkrijk te aanvaarden of op te richten, of hoe dat maar heten mag. Maar als men uit het Oude Testament zou opgemaakt hebben dat er twee komsten van de Messias zouden zijn, dan zou de eerste komst geweest zijn zijn geboorte in Bethlehem, en de tweede zou geweest zijn zijn opstanding in Jeruzalem. Dan wel bij Jeruzalem. Maar ja, goed, zijn eerste komst was ook zijn geboorte bij Bethlehem. Hè? Dus het blijft hetzelfde. Zo zou het dan geweest zijn. Maar goed, zo is het verder niet gegaan. Maar niettemin, degene die opgewekt werd is dezelfde als degene die wederkomen zal. Namelijk de verrezen Christus. Degene die de dood heeft overwonnen en die door God is aangesteld tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Daar gaat het maar om, hè. Nou, dan laat ik het geloof ik maar bij. Ja, we hebben Johannes natuurlijk nog, hè. Nou, we toch het rijtje aan het volgen zijn. Dat moet zijn Johannes 1. Maar ik meen dat die schoenen daar niet genoemd worden. Of wel, of niet, of wel. Jawel, toch, vers 27, ja. Daar staat het veel uitgebreider. Maar dat komt omdat het Johannes-evangelie uitgebreid stilstaat bij de resultaten van de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, het Johannes-evangelie spreekt uitgebreid over de kracht van zijn woord, de kracht van de onzienlijke Christus. Dus zijn geestelijke kracht, de kracht van het woord. Het spreekt ook uitgebreid over dat hij de herder is, de middelaar is van het nieuwe verbond, degene is die brood geeft, weet u wel, Johannes 6, de wonderbare spijziging en zoiets. Die wijn voortbrengt, brood en wijn. De wijn trouwens al in Johannes 2. Die voorgesteld wordt als de hoge priester. Al was het maar in het hoge priesterlijk gebed. Meer zal ik daar dan maar niet van zeggen. Kortom, we vinden er uitgebreid gemeentelijke waarheid voorgesteld. Of zal ik zeggen, tevoren gesteld. Want daar gaat het om. Johannes evangelie spreekt uitgebreid over de resultaten ook van de eerste komst van Christus. En de mag er nog niet verbazing wekken dat het dus ook wat uitgebreider spreekt over de figuur van Johannes de Doper, althans bij zijn introductie. Maar de vraag wordt gesteld aan hem, wie zijt gij? Vanaf vers 19. Dat is heel leuk, want de vraag wordt later gesteld over de Heer Jezus. En de Heer Jezus geeft antwoord op de vraag wie hij is en wie Johannes de Doper is ook. Dat is in Johannes 3. Daar komt het op neer. Daar is Johannes de Doper degene die uit de aarde is. En daar is de Heer Jezus degene die uit de hemel is. De een is van beneden en de andere is van boven enzovoorts. Maar hier in Johannes 1 vers 19 vinden wij de vraag die aan Johannes de Doper gesteld wordt. Via priesters en levieten. Officieel wordt het gevraagd. Namens het Sanhedrin namelijk, namens, ze werden namelijk afgezonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. Toen vroegen zij, zijt gij Elia? En hij zei nee, maar hij had ook ja kunnen zeggen. Maar dat staat weer op een andere plek, die zoek ik nou dus niet op, hè. Maar hij zei nee, zijt gij de profeet als Mozes namelijk. Want men verwachtte Elia en eventueel ook Mozes. Toch twee getuigen, ziet u wel. De Joden verwachten die twee getuigen ook, Elia en Mozes. Zijt gij Mozes, de profeet als Mozes eventueel? En hij antwoordde nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij, opdat we antwoord geven mogen aan degene die ons gezonden hebben? Wat zegt gij van uzelf? Wat denk je er zelf van? Hè? Vragen ze tegenwoordig ook altijd, hè. Nou goed, en hij zei, ik ben de stem des roependen in de woestijn, maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En toen vroegen ze hem, en waarom doodt gij dan, vers 25, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Zouden de Joden echt denken dat de Christus, zowel als Elia, zowel als de profeet, zouden dopen? Blijkbaar wel. Ik weet niet op grond waarvan, maar blijkbaar wel. En Johannes antwoordt en zegt, ik doop u met water, maar hij staat midden onder u, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is. Leuk, hè? Want de aardigheid is dat in het Johannes-evangelie de oorsprong van de Heer Jezus zeker niet ligt bij zijn geboorte in Bethlehem. Die wordt er nog helemaal niet vermeld. Maar zijn oorsprong is in de beginnen bij God, Johannes 1, vers 1. De uitspraak hier is trouwens dezelfde als die van 1 Korinthe 15, als u dat tenminste zo snel kunt volgen. Daar staat, doch het geestelijke is niet het eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. Er wordt eerst geestelijk genoemd, maar er wordt gezegd, het geestelijke is niet eerst. Maar het wordt wel het eerst genoemd dus. En, want het natuurlijke is eerst, en daarna het geestelijke. Dan heb je dus de volgende, geestelijke, natuurlijke, geestelijke. Terwijl er gezegd wordt, het natuurlijke is eerst, daarna pas het geestelijke, maar het geestelijke wordt toch eerder genoemd. En dat is maar precies de positie van de Heer Jezus. In zijn eerste komst zou je voorbij gaan. Is hij de zielijke, degene die komt als de mens, als deel moet ik zeggen, van en behorend tot deze oude schepping. Maar dat zou afgelegd worden, daar zou voor in de plaats komen degene die uit de dood is opgestaan. Dat is uiteraard de geestelijke, zo staat het ook, daar gaat het trouwens ook over in 1 Korinthe 15 waaruit ik citeerde. Maar neem niet weg dat voordat hij als deel van deze oude schepping verscheen, hij wel deel de geestelijke was, namelijk in de beginnen bij God. Dat heb je hetzelfde rijtje. En eerst het geestelijke, dan daarna alsnog het zielijke en dan weer het geestelijke. Alleen bij het beginnen bij het zielijke of bij het aardse pas te tellen, bij deze oude schepping. Maar daarvoor is wel degelijk wat anders. Hè? En daar staat hier dus ook, dat zegt Johannes ook over de Heer Jezus, namelijk, dezelfde is het die na mij komt, maar hij is voor mij geworden. Spreekt dus uitdrukkelijk over de oude rechten, ik kan rustig zeggen, de oudste rechten van Christus. En dus spreekt het over zijn eerstgeboorterecht, en dus spreekt het over de gemeente van de eerstgeborenen, en dus spreekt het over de Christus, de eerstgeborene, de hoge priester en koning van het nieuwe verbond, en hoe dat allemaal heten mag vervolgens in Hebreeën en in Colossense. Maar goed, dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ombinden. Het is wel opmerkelijk dat dus in alle vier de evangeliën zo'n uitdrukking staat over die schoen en de schoenriem. Maar de allereerste keer dat het er staat, wordt het al verklaard. Want staat inderdaad dat hij die schoenen zou dragen. In de zin van dat hij in de positie staat van de Heer, zoals we die kennen, in zijn eerste komst met alle resultaat van dat werk. Nou, dan probeer ik terug te gaan naar Matthäus 3. Als er sprake is van een wegbereider voor de Messias, dan zou je niet moeten denken aan Johannes de Doper, maar dan zou je moeten denken aan de Heer Jezus die leed en stierf en daardoor de wegbereider was van de Messias, die hij vervolgens zelf zou zijn in zijn opstanding uit de dood. Bovendien, ik aarzel altijd om dat naar voren te brengen, maar bovendien is de vraag in welke mate Johannes de Doper historisch heeft bijgedragen aan de wegbereiding van de Heer Jezus. Wat heeft hij dan gedaan op dat, om de bediening van de Heer Jezus te vergemakkelijken? Hij kwam een half jaar eerder, hij trad een half jaar eerder op, blijkbaar. Dan mag je wel aannemen dat het zo was. Maar wat dan? Waren problemen genoeg toen er inderdaad enkele waren uit de discipelen van Johannes de Doper, die een overstapje maakten naar de Heer Jezus. In Johannes 1 onder andere dan, hè. Waren problemen genoeg over. En daarom waren er weer problemen toen door de discipelen van Johannes de Doper werd vastgesteld dat Jezus van Nazareth ook dopen en ook discipelen maakte enzovoorts. Hè. Zodat dat, als je nou vraagt van heeft dat voordeel gehad, dan worden wij toch in de eerste plaats bepaald bij het nadeel. Dat er lui waren die Johannes de Doper volgden, maar niet de Heer Jezus volgden. Want zo ging het dan toch bij gelegenheid. Hè? De praktische uitwerking daarvan is, weten wij niet zeker, maar daar lezen we inderdaad niks over in de Bijbel. Het is meer het gaat dus inderdaad niet zozeer om de praktische uitwerking, maar het gaat om de rol die hij speelt. De loopbaan die hij moet lopen in die schoenen, zal ik maar zeggen. Hij is gewoon een type van de Heer in zijn eerste komst. Opdat er een mogelijkheid zou zijn dat Israël in die dagen al tot geloof, in de dagen van Nieuwtestamentische Bijbelboeken bedoel ik, dat Israël in die dagen al tot geloof zou gekomen zijn in de Heer Jezus als de beloofde koning en Messias uit het huis van David. Want anders zou het niet gekund hebben. Dan had er vastgesteld moeten worden dat de voorloper nog niet geweest was. En dat Jezus dus onmogelijk de Messias kon zijn. Want als hij het wel was, zouden daarmee bepaalde profetieën niet vervuld geworden zijn eerst. Dat moest dus wel, al was het maar alleen, om inderdaad het Joodse volk een reële en werkelijk eerlijke, reële, volledige gelegenheid te geven om tot geloof te komen, opdat dan ook werkelijk, als zij tot geloof zouden gekomen zijn, het koninkrijk bij hen of over hen begonnen zou zijn. Dat is waar het over gaat. Maar goed, dat gebeurde niet. Maar niettemin, Johannes moest deze loopbaan lopen of deze rol spelen, want een rol noem ik het altijd maar. Hij moest beantwoorden aan het beeld wat nu eenmaal in het Oude Testament van de Heer Jezus in zijn eerste komst gegeven was. Nou, van Johannes staat vervolgens in vers 4, Matthäus 3 vers 4, dezelfde Johannes, had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Die kameel, dat lijkt me niet zo moeilijk. De kameel is nou eenmaal een type van gelovigen. Het idee is dan dat de kameel, dwars door de woestijn trekt, ik zou zeggen vanuit Egypte naar Canaan. Daar komt het in de praktijk op neer, hè. Toch of niet? Volk Israël uit Egypte, uit de slavernij van het Oude Verbond, naar het beloofde land, dwars door de woestijn. Normaal gaat het met kamelen. Het is het transportmiddel bij uitstek door de woestijn. Hij is daarmee in beeld, inderdaad, van een gelovige. Er komt wat anders bij. In het algemeen zou je eigenlijk nog nauwkeuriger moeten zeggen, hij is een beeld van degene aan wie de beloften gedaan zijn. Maar dat is uiteraard een gelovige, dus dat is niet wat anders wat ik nu zeg. Beloften zijn gedaan alleen aan de gelovige Abraham en eventueel alle andere gelovigen. En dat ik daar zo bij kom, is omdat een kameel een gimel is. En een gimel is een drie. En de drie, en dus ook de letter, de gimel, staat voor de beloften. Daar komt het op neer. Beloften die dan ook vervuld worden op een drie. Namelijk op de derde dag, om maar eens wat te noemen. Maar die kameel heeft daar alles mee te maken. Namelijk met de verlossing uit het Oude Verbond en de verlossing uit de slavernij, de verlossing uit de wereld en dan de tocht, of hoe je dat maar zeggen moet, naar het beloofde land. Uiteindelijk gewoon naar een nieuwe schepping. Hè? Je kunt gewoon zeggen, de kameel is degene die overgaat van de oude schepping naar een nieuwe. Het heeft dus van alles met wedergeboorte ook te maken, vanzelfsprekend. En die functie heeft de kameel de hele Bijbel door. Ik ga er dan maar niet verder op in, anders sta ik een hele avond over kamelen te praten. Ja? Maar en een van die andere voorbeelden is natuurlijk die van de kameel die door het oog van de naald moet om het koninkrijk binnen te gaan. Daar ga ik nou niet verder op in. Ja? Maar de uitspraak was, gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zodat je maar in ieder geval daaruit moet concluderen dat de kameel een type is van iemand die het koninkrijk binnen gaat. Dat was niet makkelijk, dat staat er ook niet, maar niettemin gebeurt het. Soms denk ik wel eens, maar ik heb van die rare gedachten, soms denk ik wel eens, als er dan al iets door het oog van de naald moet, dan zal het toch zeker die kameel zijn. Want als door het oog van de naald gaan, hetzelfde als het koninkrijk binnengaan. Wel nu, een kameel, dat is degene die het koninkrijk binnengaat, hè? Die verlost wordt uit die oude wereld en die inderdaad die nieuwe wereld ook bereikt. Hm? En voor de rest zal ik het er niet over hebben, over die verdere uitspraak. Maar Johannes als vermomd als kameel, want zo noem ik dan ervoor het gemak. Hè? Ja, dat betekent het toch, hè? Johannes ziet eruit als een kameel. Met een kleding van kemelshaar. Deze Johannes predikt inderdaad dat binnen afzienbare tijd de beloften vervuld zullen worden. De verlossing tot stand komt en het koninkrijk aanbreekt. Daar heeft hij dus ook inderdaad over dat koninkrijk. Hè? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, zegt hij bij gelegenheid. Ja, hier dus deze gelegenheid. Vers 2. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen en in vers 4 staat hij zelf in een kemelsharen mantel. Zodat je hier al het verband hebt tussen de kameel en het ingaan in het koninkrijk. Maar goed, een kemelsharen mantel duidt dus inderdaad op de beloften en op de vervulling van die beloften die tot stand zou komen. Daarna staat er, hij had een lederen gordel om zijn lendenen. Ja, op alle mogelijke manieren is dat een beeld van opstanding. Hè? De lenden als zodanig hebben te maken met voortplanting, de hele Bijbel door. En de voortplanting is feitelijk gewoon opstanding. In de praktijk, de lenden werden omgehad toen Israël zou verlost worden uit Egypte. Daar heb je het nou, hè. Toen ze zich gereed maakten voor de reis door de woestijn, zal ik maar zeggen. Toen moesten ze paaslam eten, staande, opstanding dus, en de lenden omgard. Maar alles heeft dezelfde betekenis, namelijk, het is een beeld van opstanding, van levenskracht eigenlijk, want daar spreken die lenden over. En de lenden omgard. Bovendien wordt gesproken over een leren gordel, en dat is ook wel aardig. Want het leer in de Bijbel spreekt altijd over het nieuwe verbond. Heel de schrift door. Overal waar het voorkomt en ook waar het niet voorkomt, maar waar het op de achtergrond wel degelijk aanwezig is. Daar komt ook nog wel eens voor trouwens. Want wij vinden, nou laat ik het meest bekende dan maar in één keer noemen. Wij vinden de apostel Paulus, van wie gezegd wordt dat hij tentenbouwer was. Maar u moet daarbij bedenken dat de tenten van leer waren, van dierenhuiden, zeg maar. Dus Paulus was lederbewerker, tentenmaker, maar niettemin lederbewerker. Dat hangt ook rechtstreeks samen met de positie van Petrus. Paulus werd immers geacht de apostel der heidenen te zijn, maar Petrus was de eerste die ooit naar heidenen ging. Naar een heiden, de beroemde Cornelius enzovoorts. Maar dat deed hij pas nadat hij eerst bij een leerlooier, hè, daar gaan we weer, hè, bij een leerlooier geweest was. Hoe heette die ook alweer? Simon, ja toch. Ja, ik sta nou te twijfelen, want Petrus heette zelf Simon. Maar hij was bij een Simon de leerlooier, de man die leder gereed maakte, zal ik maar zeggen. En van daaruit, vanuit die leerlooier, moest hij naar Cornelius de Heide. Meestal wordt gezegd dat de bewerking van leer voor de Jood onrein was en daarom had Petrus de moeite mee. Maar ik moet u zeggen, daar had hij geen moeite mee. Hij had geen moeite om bij die leerlooier te zijn. Hij had moeite om naar die heiden te gaan, naar Cornelius. Maar meestal zegt men, de leerlooier is onrein. In de eerste plaats denkt men aan het looien, want zo heet het echt, niet loden, hè. Nee. Aan het looien van leer. Dan denkt men aan de enorme stank waar dat mee gepaard gaat. En dat acht men sowieso al onrein te zijn, ongeacht de wetten die erover zijn. Verder zegt men natuurlijk, ja, het zijn delen van dode dieren. Hè? Delen van dode dieren, dus is het ook onrein. Nou ja, dat zal allemaal wel. Maar daar had Petrus toch geen moeite mee. Dus ik ben van mening dat men die toepassing daar niet aan moet geven. Bovendien, die toepassing wordt eraan gegeven omdat men de betekenis niet werkelijk kent. Waar het namelijk om gaat is, dat leder, dat is inderdaad dierenhuid, maar dan is wel het dier eruit. Hè? Ja, bijna een epigram. Nou ja, laat maar zitten. Dan is het dier eruit, maar vervolgens is het de bedoeling dat er iets anders in komt. Bijvoorbeeld, broeder, en dat is maar waar het om gaat. Want het dier uit de huid wil inderdaad zeggen dat het beest, dat die oude schepping, zal ik maar zeggen, dat die dood is. En wat er daarna inkomt in dat leer, dat is inderdaad een nieuwe schepping. Dat is eigenlijk de gedachte. Want het punt is dat die huid wordt inderdaad bewerkt, er worden tenten van gemaakt. En wat dan in die tenten woont, dat is inderdaad een beeld van een nieuwe schepping, zal ik maar zeggen. Men zou het zelfs nog in verband moeten brengen met de besnijdenis. Want het vullen van het dier is, ja, het is sorry dat ik het zeg zo, maar dat heeft alles te maken met besnijdenis. Ook het wegnemen van de huid namelijk. Nou, hoe dat ook zij, de eerste keer dat dierenhuiden gebruikt worden voor wat anders dan de huisvesting van het dier, is in Genesis 3, als ik me goed herinner. Waar de mens gegeten had van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dus eigenlijk leefde onder de wet, want dat betekent het. En zichzelf kleedde in vijgenbladeren. Hetgeen een beeld is van het zoeken van de eigen gerechtigheid. Uitdrukking uit Romeinen 10. Maar toen de Heer verscheen, toen heeft die mens gekleed in wat anders dan de vijgenbladeren, namelijk in dierenvellen. Dus zij kregen meteen een leren jasje aan. Toch? Ja, of een bontjas. Wie had er wat bezwaar tegen bont? Een goeie, hè? In andere, dat is erg christelijk kledingstuk, denk ik altijd. Maar in andere overlevering, dat wil zeggen buiten de Bijbel om, was het zelfs een gulden vlies. Een gouden schaapsvacht. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar de strekking ervan is gelijk. Kortom, lederbewerking wil inderdaad zeggen dat het dier eruit is, maar dat er nu wat anders in komt te wonen. Het is dus inderdaad een beeld van dood en opstanding. We vinden dat bij Petrus terug, voordat hij zijn bediening begint, in de richting van de heidenen, zal ik maar zeggen, is hij bij die leerlooier. En later is het Paulus die datzelfde leer van Simon de leerlooier kennelijk omgebouwd heeft tot complete tent, opdat men daarin zou wonen. Bij wijze van spreken dan, want daar gaat het natuurlijk maar om. En waarschijnlijk heeft men van het leer ook één tabernakel gebouwd. En daarmee zijn we dus weer terecht bij de gemeente, want dat is de gemeente. Die tent van Paulus is uiteraard gewoon een beeld van de gemeente. Maar goed, dat leer spreekt dus niet alleen over opstanding, maar ook wijst het verder. Het wijst namelijk op het feit dat wij bekleed worden met de gerechtigheid en de rechtvaardigheid van Christus. Een ander kleed, zal ik maar zeggen.
Dat is zeker ook hetzelfde kleed als van Elia, hè? Twee koningen, één vergaard.
Dat was toen kemelsharen mantel, geloof ik, hè?
Of harig kleed, maar er staan niet bij.
Staan die bij wat voor kleed? Met een harig kleed.
Ook een gordel.
Ja. En een gordel wordt ook genoemd, hè? Ja. Ja. Staan er bij Elia?
Ja, twee koningen, één gezag.
Twee koningen, één gezag. Die zoek ik even op. Oh ja. Inderdaad, er wordt van Elia gezegd. Hoedanig was de gestalte des mans die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft. En dan 2 koningen 1 vers 8. En ze zeiden tot hem, hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lenden. En toen zei hij, het is Johannes de Doper. Maar het is Elia de Tisbiet. Maar dat is natuurlijk aardig. Betekent tegelijkertijd dat Johannes de Doper inderdaad vermomd was als Elia. En inderdaad kwam in de geest en kracht van Elia, maar die uitdrukking staat weer ergens anders. Maar de betekenis bij Elia is natuurlijk ook dezelfde. Hè? Bovendien, de mantel van Elia ging daarna over naar Elisa, en dan heb je in ieder geval je wedergeboorte. Ja. Dus een kleding van kemelshaar, een lederen gordel om zijn lenden. En daarna staat er in Matthäus 3, vers 4. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Sprinkhanen. Ik heb mijn best gedaan uit te zoeken wat er voor staat. Het enige wat ik kan vinden over sprinkhanen en wat klopt altijd waar ze genoemd worden, is dat het begrip sprinkhaan duidt op het grote aantal. Anders kan ik er niks van maken. Niks positief, niks negatief. Dat wil zeggen, het heeft een positieve toepassing. Hier in elk geval, dat kan niet missen. Het heeft ook... Hè?
Ze waren overeen.
Het waren reine dieren, ja. Ja, maar daar heb je het alweer. Het mogen dan reine dieren zijn, maar ze zijn in beeld van onreine geesten in openbaring. Want daar worden sprinkhanen genoemd als uitbeelding van onreine geesten. En verder worden sprinkhanen natuurlijk genoemd in Joël 1 en 2 trouwens. Waar ze uitbeelding zijn van de Oost-Europese, dan wel Russische legers, ook aardig. Ja, dat kan het ook niet helpen. En dan te zeggen dat die rein zijn, dat lijkt me ook wat vergezocht. Dat wil zeggen, dat klopt niet altijd. Bovendien, in Joël eten ze alles wat voor de Heer bestemd is op. Joël 1. Dus dat gaat ook al niet. Maar als je leest wat er steeds over staat, over die sprinkhanen, met name in Joël 1, dan is het dat ze zo talrijk zijn. Ja. Dat het een schare is die niemand tellen kan. Maar, hè?
Vraatzuchtig.
Ja, vraatzuchtig worden ze ook genoemd. Maar daar heb je het weer. Daar kun je verder niks mee. Bovendien, als het over een vraatzucht gaat, dan hebben we nog wel een paar andere woorden die ook in Joël gebruikt worden. Kennelijk ook ter aanduiding van de sprinkhaan, al worden de termen dan anders vertaald. Ze krijgen daar bijnamen vanwege dat zij kaal vreten. Maar het normale woord voor sprinkhaan, het echte woord voor sprinkhaan in het Hebreeuws, betekent ook inderdaad veel zijn of veel worden. Dus meer maak ik er ook maar niet van, dat is het dan. Terwijl als de termen gebruikt worden om aan te geven dat zij kaal vreten en aflikken en afknagen, dan worden die termen anders vertaald. Hè? Dan worden die termen vertaald in Joël met rups en met kever en met kruidworm. Terwijl iedereen weet dat er vier verschillende woorden staan die allemaal zijn ter aanduiding van diezelfde sprinkhaan. Maar er is maar één woord wat vertaald wordt met sprinkhaan, arbe. En dat wordt opgevat als te betekenen veel zijn of veel worden. Een menigte of zo. Dus meer kan ik er ook niet van maken. Dat kennelijk op zeer grote aantallen. Ik heb er nog een paar verwijsteksten van. Ik ben vergeten wat daar staat. Dat is Jeremia 46. Jeremia 46. Vers 23. Het kan me helemaal niet schelen waar het daarover gaat. Maar het gaat alleen om de gebezigde uitdrukkingen. Er staat, ze hebben haar woud afgehouden, spreekt de Heere, hoewel het niet is te onderzoeken, want zij zijn meerder dan de sprinkhanen, zodat men hen niet tellen kan. Waar nog bij komt dat sprinkhanen zelf betekent, dat ze veel zijn. Dus er zijn nog een soort van woordspeling ook daar. Nou, Joël 1 hoef ik nauwelijks te noemen. Joël 1 en Joël 2, want daar staat het gewoon ronduit. Talrijk als de sprinkhanen enzovoorts. En ik vond nog een plaats in Nahum waar de sprinkhanen genoemd worden. Nahum hoofdstuk 3. Vers 15. Het vuur zal u aldaar verteren, het zwaard zal u uitroeien, het zal u afeten als de kevers. Vermeerder u als kevers, vermeerder u als sprinkhanen. Maar wat hier vertaald is met kever, is net zo goed een sprinkhaan. Maar een van de bijnamen voor de sprinkhaan, zoals het ook voorkomt in Joël. Dat was Nahum 3 vers 15. Dus er worden kevers en sprinkhanen genoemd vanwege hun veelheid. Maar ik moet erbij zeggen, er staat kever, maar het is net zo goed een sprinkhaan. maar met een woord wat eigenlijk betekent zoiets als aflikken of zoiets. Maar het gaat om de aantallen. En die is de enige betekenis die ik de hele Bijbel door kan vasthouden, dus dat doe ik ook maar. En er wordt hier gesproken dan in Matthäus 3, vers 4, over zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. En dat is ook een heel aardige, de wilde honing. Want honing duidt op, het makkelijkste zeg ik het altijd zo. Honing is de zevende vruchte, Deuteronomium 8 vers 8. En dus is het een beeld van de zevende bedeling en dus van het koninkrijk. En dus van het nieuwe verbond, dat is honing. Maar bij nader inzien moet het iets gespecificeerd worden. Honing staat namelijk voor het resultaat van het woord van God. En daarvoor zou je in de eerste plaats moeten invullen wijsheid. Maar je kunt ook gewoon invullen kennis des Heren. Dat zou het ook kunnen zijn. Het hele idee is namelijk dat honing wordt voortgebracht door de bij. En een bij is hetzelfde als het woord. Dabar. Het Nederlandse dar. Het Hebreeuwse dabar. Of debar, dabar. Dat wordt vertaald met woord. Maar het is eventueel ook een bij. En het punt is dat wat het woord voortbrengt, wordt uitgebeeld door wat de bij voortbrengt, namelijk honing. Honing staat dus voor wijsheid. Ik ga dat nou niet opzoeken, maar één ding wil ik wel even gauw noemen. Als aan Israël beloften gedaan worden, erfdeel beloofd wordt, wordt gezegd vele malen dat het een land is overvloeiende van melk en honing. Waarbij melk staat voor stoffelijke zegeningen en honing staat voor geestelijke zegeningen. Bovendien wijs ik erop dat van het manna staat, manna is een beeld van het woord van God, daarvan staat het smaakt als honing, je kan niet missen. Van de boekrol die gegeten wordt in Ezechiël 3 en ook in Openbaring 10 staat dat het smaakt als honing, dus het kan ook al niet missen. Verder komt honing voort uit de steenrots, maar dat is Christus en die is het woord. Honing komt voort uit de leeuw. Wat ik vorige keer al even over gehad, die van Samson namelijk, die van die Nazarener. Spijziging uit van de eter, ja, de leeuw. Psalm 19 zegt dat, spreekt over vrezen en rechten des Heren als honing. Als men het woord ontvangt, smaakt het als honing. Psalm 119 zegt, uw redenen, o God, zijn als honing. Hè? Nee, honing gewoon bedoel ik. Ja, andere termen staan er ook. Want synoniemen worden daar voldoende gebruikt. Anders kom je niet tot zo'n lange psalm, hè, als je niet veel synoniemen kent. Maar goed. En Spreuken 16 spreekt over lieflijke redenen. En vergelijkt hij met de honingraad enzovoorts. Of Spreuken 24 zegt gewoon, honing is kennis der wijsheid. Eet honing, mijn zoon, dan een poos niks. En dan, want zodanig is kennis der wijsheid. Dat is honing. En dat is dus de wijsheid en kennis des Heren, waarmee de aarde vol zal zijn in de dagen van het koninkrijk. Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, van honing dus. Gelijk de water en de bodem der zee bedekken. Het enige is dat je dus moet vaststellen, honing is een beeld van al wat het woord van God voorbrengt, allerlei aardse, geestelijke, hemelse zegeningen, wat het ook maar wezen mag. Maar de aardigheid is dat het hier niet is gewoon een normale gekweekte honing, maar het is wilde honing. En dat is aardig, want wij kennen in de Bijbel de tarwe en de wilde tarwe. We kennen de olijfboom, de wilde olijfboom. We kennen de vijgenboom, de wilde vijgenboom. We kennen de wijnstok en de wilde wijnstok. En we kennen de honing en de wilde honing. En als het niet wild is, maar gewoon, dan gaat het over Juda, dan gaat het over het Joodse volk. Of over Israël in het algemeen, dat kan ook nog. Maar als het uitdrukkelijk gaat over een wilde wijnstok, een wilde vijgenboom, een wilde olijfboom en over wilde honing, wilde haver, wilde tarwe, weet ik niet zeker.
precies.
Ja, daar gaat het over wat anders. Hè? Dus dat klopt daar niet. Maar deze die ik daarnet noemde, daar weet ik dat heel zeker. Daar gaat het bij die wilde variant inderdaad om de zaligheid zoals die terechtkomt bij niet de twee stammen van Israël, maar bij de 10. In het wild dus. Zonder dat het officieel bebouwd is enzovoort, groeit het maar zo. Nou goed, daar moet ik het bij laten verlopen, want het is weer de hoogste tijd voor de poging. We waren gekomen tot vers 5 van Matthäus 3. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. Ook aardig, er is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea. Men ging dus Jeruzalem en geheel Judea uit. Het hangt rechtstreeks samen dus met de wilde honing. Want als men Jeruzalem en Judea uitgaat, is het overdrachtelijk. Men gaat de twee stammen uit, dus. En dan komt men dus in het wild terecht. In dit geval bij de wilde honing. Daar komt het op neer. Het is in wezen dus hetzelfde als wat we in het voorgaande hoofdstuk lazen. Dat de Heer Jezus zou gaan naar Judea, maar in plaats daarvan kwam te wonen in Galilea. Men ging dus Judea uit en kwam terecht in Galilea. En hier vind je iets dergelijks. Men ging tot hem uit. Uit Jeruzalem en uit Judea. Dezelfde gedachte vinden we in de beroemde, bekende woorden van Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem dus, in de smalle betekenis van de uitdrukking. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, enzovoort. Buiten Jeruzalem, maar waar je dan terechtkomt, ja, wij zeggen dan, concluderend, alles bij elkaar, en dan komen we terecht bij de gemeente. Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Dat is namelijk niet in Judea, niet in Jeruzalem, maar het is daar buiten. Maar in de praktijk wijst het wel degelijk op die 10 stammen uiteraard. Al ligt dat natuurlijk ook hier niet aan de oppervlakte. Maar waar het hier in deze typologie, want dat is het natuurlijk, met name die van vers 4, waar het in deze typologie om gaat, is dat verwezen wordt naar het nieuwe verbond, naar de levenskracht ook van het nieuwe verbond enzovoorts. Naar de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn, wordt verwezen. Maar het zijn al deze dingen die niet vervuld worden aan het Joodse volk als zodanig, maar die terechtkomen inderdaad bij de gemeente. En het is dus buiten Jeruzalem en buiten Judea. En dat geldt ook nog als je zegt, nou, men ging uit Jeruzalem en uit Judea, dus het waren wel Joden. Nou, dan zeg ik, ja, het waren Joden, maar die moesten dat toch achterlaten. Ik zou bijna zeggen, als je deel wil hebben aan de vervulling van de belofte aan Abraham, dan moet je net als Abraham gaan uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis. En waar je dan terechtkomt, nou ja, dat staat er daar ook niet bij. Hij ging zonder te weten waar hij komen zou, maar het verwijst natuurlijk naar de gemeente, de verborgenheid, hè. Daar komt het op, dus hier ook zo. Dus toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. Het zal duidelijk zijn dat het niet betekent dat de complete bevolking van Jeruzalem en van geheel Judea en van het gehele land rondom, dat die allemaal uitgingen. Maar dat de mensen die bij Johannes kwamen wel degelijk uit Jeruzalem, uit Judea, waar dan ook uit Judea en het gehele land rondom de Jordaan kwamen. Daar gaat het maar om, hè. Het is in ieder geval een minderheid. En niet de hele bevolking. Maar men kwam wel uit het gehele land. Dat wil zeggen uit alle plaatsen van het land. Maar niettemin eruit. Uit Jeruzalem, uit Judea en uit het gehele land rondom de Jordaan. Maar dat komt op hetzelfde neer. Want de Jordaan is nog altijd een beeld van het woord van God. En in het bijzonder dus van de wet. En u weet waar de Jordaan heen leidt. En u weet waar de wet heen leidt. Naar de dood. En de Jordaan naar de Dode Zee. Dus dat klopt precies. De bediening des doods. Vandaar dat het als wonder beschouwd wordt dat men de Jordaan oversteekt. Want in de Jordaan wordt men geacht te sterven. Dus bediening des doods, dat is de wet immers. En als men hem toch oversteekt, op wat voor wijze dan ook, is dat de uitbeelding van het wonder van de wedergeboorte. Jordaan betekent trouwens dat hij afdaalt. Van het Hebreeuwse Yarad. Dat is niks bijzonders trouwens. Want elke rivier daalt af. Vandaar dat men wel zegt, het betekent gewoon iets als rivier of stroom of iets dergelijks. Maar dat is een toepassing. Het betekent dat het afdaalt van boven naar beneden. En daarmee is het een beeld van het woord Gods wat afdaalde, wat gegeven is aan het volk enzovoorts. En waar met name het Jodendom zich nogal wat aan gelegen liet liggen. Maar de wet is nou eenmaal een bediening des doods. En men verlaat dus het land aan de Jordaan, wil zeggen, men verlaat het Jodendom, men verlaat de hele situatie onder de wet, daar komt het op neer. Bovendien wat Johannes de Doper predikte, volgens Jesaja 40 in elk geval, was het evangelie. Althans, de komst van het nieuwe verbond. Dat is de blijde boodschap uiteraard. En dat is het nieuwe verbond en dat is niet onder de wet. Dus toen is van het tot hem uitgegaan, Jeruzalem en geheel Judea, geheel land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt. Bovendien moet ik erop wijzen dat er niet letterlijk staat dat het mensen waren die uitgingen, maar dat lezen we automatisch toch, hè, dat het zo is. Hè? De mensen uit het land, uit Jeruzalem enzovoorts. Ze werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden, want daarmee is de doop een uitbeelding van de dood, in de Jordaan immers, de rivier die tot de dood leidt. Maar de essentie van de doop is immers dat men eruit opstaat. En dan hebben we dus dood en opstanding en dus gewoon wedergeboorte. Beleidende hun zonden, dat sluit aardig aan wat ik kort geleden in Emmen gezegd heb. Naar aanleiding van Hebreeën 9 vers 14 meen ik. De gedachte is namelijk dat wij weliswaar onze zonden beleiden. Maar in principe is dat eenmalig wanneer we namelijk tot geloof komen. Want sindsdien zijn onze gewetens gereinigd van een kwaad, zijn onze harten gereinigd van een kwaad geweten, of zijn onze gewetens gereinigd door het bloed van Christus, opdat wij de levende God zouden dienen, enzovoorts. En wat we natuurlijk al eens eerder ook op deze plaats besproken hebben, is dat het zeker niet de bedoeling is dat wij regelmatig onze, gewoonte zal ik maar zeggen, onze zonden zouden beleiden. Want als dat zo zou moeten, dan zou punt 1 daarmee vastgesteld worden dat onze gewetens dus niet gereinigd zijn. Want als onze gewetens gereinigd zijn, dan hebben we geen geweten van zonde meer, volgens Hebreeën 10 is dat dan inmiddels. Dat is punt 1. En het andere punt is natuurlijk dat als wij elke dag onze zonde zouden moeten beleiden, dan leven wij in de praktijk onder de wet. Want dan moeten we ons afvragen wat wel en wat niet zonde zijn. En dan leeft men onder de wet. Dat is niet de beloning. Beleidenis van zonde gebeurt officieel eenmalig wanneer men tot de Heer komt, wanneer men tot geloof komt namelijk. En als men bijbelse gedachten volgt, dan komen wij tot geloof, beleiden daarmee onze zonden en laten ons dopen. Alles binnen een paar minuten als het goed is. En als iets minder goed is, gaat het binnen één en dezelfde dag. En daarna, nou ja, gaat er nog meer tijd overheen. Ik bedoel, ja, dat is dan zo. Maar niettemin, het hoort wel degelijk allemaal bij elkaar. Als het gaat om beleiden van zonde, dan moet u dat maar eens nazoeken in de schrift. Dan zal blijken dat dat voorgeschreven wordt of aanbevolen wordt wanneer men tot geloof komt. Dat men beleidt aan God dat men een zondaar is en dat men dus gezondigd heeft enzovoorts. Maar dat men aanspraak maakt dus op de gratie, op de genade namelijk, die ons werd aangereikt. En genade, zeg ik altijd, is alleen maar voor zondaren. En sterker nog, als ik het helemaal vlug zeg, dan moet ik eigenlijk zeggen dat het aanspraak maken op genade inhoudt dat men zijn zonde beleidt. Ik zei het daarnet trouwens ook al, heel snel. Toen zei ik, daarmee beleiden wij onze zonde, namelijk door genade te aanvaarden. Ik weet niet of u dat gevolgd hebt, het proces tegen die Luitjens, zei die geloof ik. Die oorlogsmisdadiger, zal ik maar zeggen. Een van de redeneringen die de rechtbank erop nahield, was dat aangezien de man ooit een keer via via dan een verzoek om gratie heeft ingediend, Dat overigens werd afgewezen. Maar aangezien hij een verzoek tot gratie heeft ingediend, heeft hij daarmee het vonnis wat over hem uitgesproken was, of hij daar nou van wist of niet, heeft er niks mee te maken, maar daarmee heeft hij het vonnis wat over hem uitgesproken was aanvaard. En dus kan hij nou niet meer in beroep. Hij heeft namelijk een verzoek tot gratie ooit ingediend. Nou, het is wel twijfelachtig, maar daar procederen ze nou natuurlijk over. Maar de redenering is dat als men aanspraak heeft gemaakt op gratie, genade dus, het is alleen een andere taal, maar het is hetzelfde woord, hè. Als men dus aanspraak maakt op genade, dan erkent men daarmee de veroordeling. En dus daar erkent men zijn zonde mee. Ik heb wat vaker gezegd, dat is de reden waarom sommigen inderdaad geen aanspraak maken op gratie. Eenvoudig omdat ze niet erkennen hun veroordeling. Ja, dat is een hele sterke hoor. En dat is de reden waarom zo weinig mensen onder de genade willen leven. Denk ik altijd. Ja. Want daarmee ondertekenen ze feitelijk hun doodvonnis. Daar komt het op neer, ja. En dat wil men niet. Dat doet men niet. Nou ja, dan niet, hè. Maar dat is de gedachte. Dus wanneer men zich laat dopen, dan is dat omdat men tot geloof komt, uiteraard. Of tot bekering, dat kan ook. Maar niettemin is dat onder belijdenis van zonde. Een uitgebreide schuldbelijdenis vinden wij bijvoorbeeld ook in Daniel 9. Het grootste deel van Daniel 9 is een schuldbelijdenis waarin Daniel belijdt de schuld, de zonden dus van zijn volk. Maar dat is eenmalig uiteraard. Dus hij vertegenwoordigt als het ware Israël en Israël wordt tot bekering komt. Dat is de gedachte. En in de psalmen vinden we ook schuldbelijdenissen. Eigenlijk allemaal gelegd in de mond van de Heer Jezus. En dus uitgesproken toen hij geoordeeld werd. Toen hij leed en stierf dus. En dat is ook maar eenmalig uiteraard, hè. En voor de goede orde, maar ik zeg het dan maar heel snel. Dat wil niet zeggen dat wij onze zonden, nadat we tot geloof zijn gekomen, niet meer mogen belijden. Dat mag wel. Dat staat er ook. Hè? Nee, staat dat het mag. Daar is op zich niks tegen. Maar het is niet omdat alleen na zo'n belijdenis onze zonden slechts vergeven zouden worden. Dat is een misverstand. Onze zonden worden sowieso vergeven, zijn eigenlijk vergeven, zo dienen wij dat te zien. We hebben iemand die ons reinigt, niet omdat wij hem dat vragen, maar omdat hij daartoe aangesteld is, niet door ons, dus hoeven wij het ook niet te vragen, maar hij is aangesteld door zijn hemelse vader. Hij is namelijk aangesteld door degene die zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hij is aangesteld tot hoge priester bij die gelegenheid die verzoening doet voor de zonde des volks. En vervolgens staat er dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3. En dat zijn niet wij. En dat hij dus onze zonden wegneemt en ons daarvan reinigt, is niet omdat wij het hem vragen, maar omdat hij daartoe door God is aangesteld. Als daarna 1 Johannes 1 vers 9, de beroemde tekst, zegt, indien wij onze zonden belijden, dan betekent dat niet op voorwaarde dat wij dat doen, maar dat betekent in geval wij dat doen, en dat is een tamelijk ingewikkeld geval, dat wij onze zonden belijden. Punt 1, wij belijden ze aan degene die zelf onze zonde zou wegdoen. Punt 2, wij leren uit de schrift dat we eenmaal geheel gereinigd zijn. Hoezo belijden wij daarna nog zonde? Dat is toch een beetje een vreemd geval. Maar indien wij dat doen, dan staat er, is hij getrouw en rechtvaardig om ons zonde te vergeven. Ik zeg altijd meteen met mijn vader mee, die me dat goed heeft voorgehouden vroeger ooit, dat er niet staat, hij is genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. Als het er zou staan, zouden we het niet eens merken dat er wat mee mis is, denk ik. Maar het staat er niet. Er staat niet, hij is genadig en barmhartig, maar er staat, hij is getrouw en rechtvaardig om dat te doen. Want hij was genadig en barmhartig om ons eenmaal helemaal te reinigen. En hij is getrouw daaraan, onder andere, door ons ook rein te houden. En bovendien is dat ook rechtvaardig, want onze zonden zijn al gedragen. De straf daarvoor is gedragen. Dus het recht heeft al zijn loop gehad. Hij is dus getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven. En bovendien, als je vraagt getrouw aan wie? Als je vraagt getrouw waaraan, zeg ik nou getrouw aan het werk waarvoor hij was aangesteld ooit en wat hij volbracht heeft. Hij heeft ons namelijk eenmaal geheel gereinigd. En daar is je trouw aan, hij houdt ons dus ook rein. Maar als u vraagt getrouw aan wie, dan is het antwoord uiteraard getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Niet eens aan ons dus, omdat wij het vragen. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk Johannes 13. De verhaal van de voetwassing, waar de Heer de voeten zijn de discipelen waste. En niet omdat zij het vroegen, maar zelfs ondanks dat iemand zei, het hoeft mij niet. Dat was Petrus. En die zei bovendien, nou als dan toch moet dan maar helemaal. Toen zei de Heer, dat hoeft van mij niet. Want dat heb ik al eens gedaan. Dat hoeft dus niet meer. Zo werkt het dus niet. Hè? Men hoefde niet te zeggen, Heer, we hebben vuile voeten. De Heer zelf regelde dat. Het was hun zorg niet meer. Zij hadden daar geen omkijken naar. Het was niet de bedoeling dat ze daarna zouden omkijken. De bedoeling was dat zij, en daarmee ook wij, de levende God zouden dienen. Want het probleem dat wij hadden, heeft God opgelost. En dat is maar waar het om gaat. Ja, dat is, zo zit dat. Hè? En dat is waar hierna verwezen wordt. Zij werden van hem gedoopt, dat wil zeggen ter gelegenheid van hun bekering, of hun geloof zal ik maar zeggen, werden zij gedoopt en daarmee beleden zij hun zonden. Bovendien, zij werden van hem gedoopt, beleidende hun zonden, hoeft heus niet te betekenen, zij werden van hem gedoopt en beleden hun zonden, of zo van, ze werden punt 1 gedoopt en punt 2 beleden zij hun zonden. Dat staat er niet hoor. Er staat, zij werden van hem gedoopt, beleidende hun zonden. En in normaal Nederlands betekent dat, dat zij door zich te laten dopen, hun zonden beleden. Zodat er helemaal niks bij gesproken werd. Ja, daar gaat het om. Want je kunt de doop bijvoorbeeld zien als een afwassing van onreinheid. En dus een uitbeelding van hoe zonden weggenomen worden. Want nu, iemand die zijn zonden niet eerst beleidt, niet erkent, die zal ze ook niet laten reinigen. Die zal zeggen, hoezo reinigen? Ik heb dat niet. Maar aangezien de doop in ieder geval uitbeeldt reiniging, omdat het een wassing is, veronderstelde dat degene die zich laten dopen, daarmee dus inderdaad toegeven dat zij gereinigd moeten worden en dus zondaren zijn. En dat is eigenlijk de hele gedachte. Ik moet er meteen bij zeggen dat het weinig zin heeft om al je zonden op te biechten op het moment dat je tot geloof komt, want vermoedelijk weet je ze toch niet allemaal meer. Dat is trouwens maar te hopen ook dat je ze niet, hè? Nee, ja, dat is geen begin aan, toch? Ja, het hangt er vanaf hoe vroeg je tot geloof komt, vooruit dan. Maar dat meen ik toch niet ernstig, hè, dat het verschil uitmaakt. We weten niet, het heeft ook niet zoveel zin om dat te doen. Het enige wat zin heeft, het enige waarom het beleiden van zonde zin heeft, is niet om van de schuld af te komen en dus vergeving te ontvangen, maar is om van zijn schuldgevoelens af te komen. En dat is een andere zaak. Want er is duidelijk verschil tussen schuld en schuldgevoel. Want in veel gevallen gaat het natuurlijk samen, maar in veel gevallen gaat het helemaal niet samen. Er zijn mensen die schuldgevoelens hebben vanwege dingen waar ze helemaal geen schuld aan hebben. Maar ze voelen het nou eenmaal zo. Die schuld hebben ze niet eens. Ze hoeven er ook niet van gereinigd te worden. Die is er niet. En als ze die schuld niet hebben, kunnen ze er ook niet van gereinigd worden. Maar om schuldgevoelens kwijt te raken, zal men inderdaad die dingen moeten uitpraten. Daar komt het op neer. En ze dus inderdaad beleiden. Dat is de praktische gang van zaken. En daarom heeft ook een gelovige het recht om eventuele zonden te beleiden. Daar kun je met de Heer over praten. En in sommige omstandigheden is dat ongetwijfeld de enige oplossing. Maar dat is niet omdat het anders niet vergeven is of wat. Maar het is een praktische zaak om namelijk in de praktijk van deze schuldgevoelens verlost te worden. Dat is de enige mogelijkheid. En dat werkt dan ook nog maar alleen als men gelooft dat die Heer getrouw en rechtvaardig is om die dingen weg te nemen. Anders werkt het nog niet. Maar goed, waar het om gaat is dus dat de doop en belijden van zonde feitelijk hetzelfde is. Van de doop zegt trouwens Petrus dat het een vraag is van een rein geweten tot God. Niet dat de mens dan geen zondaar is. Het punt is dat het geweten gereinigd wordt wanneer men tot geloof komt. En bij diezelfde gelegenheid laat men zich dopen. Naar bijbels gebruik moet ik zeggen. Niet bijbels voorschrift, want het voorschrift is er niet. Maar wel naar bijbels gebruik. En zo gebeurt het hier ook. Wij vinden dat daarnaast trouwens over de doop die uitspraak in Lucas 7. Vind ik op zich altijd een heel duidelijke uitspraak. Lucas 7. Met name dan in vers 30. Want die is duidelijker dan vers 29. Al staat er eigenlijk hetzelfde. Maar in vers 30 staat het in negatieve vorm. Daar staat Lucas 7 vers 30. Maar de fariseeërs en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen van hem niet gedoopt zijnde. Zij verwierpen de raad Gods door zich niet te laten dopen. Staat hier. Zij erkenden namelijk niet dat zij zondaren waren en lieten ze dus niet dopen. En ze erkenden zeker niet dat men slechts door geloven, dus door wedergeboorte, waarvan de doop een uitbeelding is, gerechtvaardigd kan worden. En daarom liet men zich niet dopen. En men zei dus eigenlijk, door zich niet te laten dopen, zijn men eigenlijk, wij hebben geen wedergeboorte van nodig. En als men zegt, wij hebben geen wedergeboorte nodig, zegt men dus, ik ben geen zondaar. En daar gaat het maar om. Als men zich dus toch laat dopen, is dat meteen de belijdenis eigenlijk van zonden. En dat is ook de inhoud van de formulering in Matthäus 3, vers 6. Ze werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. En dan vers 7. Hij dan ziende velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen. We hebben net Lucas 7 gelezen en daar staat dat ze de raad Gods en daarmee de doop verwierpen. Nou, hier staat, hij ziende velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen. Ze kwamen kijken namelijk. Sprak tot hen, gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Dat is de eerste keer dat wij in het Nieuwe Testament een toespraak vinden van iemand. En die begint met, gij adderen gebroedsels. Ik vind het altijd wat vermakelijk. Het lijkt me niet een tactische wijze om het publiek toe te spreken. Maar niettemin, het gaat ook niet om de tactiek natuurlijk. Het gaat om de waarheid. En hij zegt gewoon, gij adderen gebroedsels. Dat is heel verstrekkend. Want dat wordt gezegd tot fariseeën en sadduceeën, die het met elkaar op geen enkele wijze eens waren overigens. Want wij zeggen gewoonlijk fariseeën, dat is de orthodoxie. En de sadduceeën, dat is de vrijzinnigheid, hè. Sadduceeën zijn zwaar onder de traditie en de sadduceeën geloven sowieso niks. Maar beide worden aangesproken met gij anderen gebroedsels. Waar dat op slaat, het lijkt mij een duidelijke zaak. Dat betekent namelijk dat zij zonen zijn van een adder. En dus van de slang namelijk. Namelijk die uit de hof van Eden. Die dus. En wat zei die ook alweer? Die zei, je moet vooral eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Je moet vooral leven onder de wet. Nou, dat past hier aardig. Gij anderen gebroedsels. De Heer zei er trouwens in andere termen, zonder typologie trouwens, en daarom is het daar nog sterker eigenlijk, in, ik meen Johannes 8... Ja, vers 44. Gij zijt uit uw vader de duivel. Zij zeiden namelijk, wij zijn Abrahams kinderen. We zijn Abrahams zaad. Toen zei de Heer, ja, dat kan wel zo wezen, maar gij zoekt mij te doden. En Abraham deed dat niet. Dus er is toch iets mis. Dat was in bijvoorbeeld vers 37... Maar daarna blijkt dat ze inderdaad niet geloven wat de Heer zegt, niet begrijpen wat de Heer zegt. zijn spraak niet verstaan, de stem van deze herder niet kennen, maar dat is twee hoofdstukken verder waar het dan verder uitgewerkt wordt. Maar de Heer zegt, gij kent mijn spraak niet, vers 43. Dat is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Dat kan betekenen dat ze doof waren, maar het kan ook betekenen dat het woord van de Heer niet paste in hun eigen straatje. Dat is het, ja. En in de praktijk is het ene een beeld van het ander natuurlijk.